Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Zondag 5 februari zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10 uur hoop ik zelf voor te gaan. Het zal trouwens een preek weer over de catechismus zijn. En 's middags om 16:30 professor Dr. P. Buitelaar. Aanstaande woensdag 1 februari is er weer Bijbelstudiekring. Het thema is, zoals u weet, de praktische Paulus. En dan zal de bespreking zijn over het gedeelte waar vandaag de preek over gaat. 1 Korinthe 7 vers 1 tot en met 14 met als thema seksualiteit. De aanvang van de Bijbelstudiekring is om 19:30 en iedereen is van harte welkom. En dit alles deel voor Lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen naar Psalm 128. 128 vers 1 en 2. U mag men zalig heten die zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En ook het tweede vers uit Psalm 128. Wij beleiden het algemene ongetwijfelde en christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij op Psalm 46, het 6e vers. De Heer, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 6, na de belijdenis van het geloof. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij gedenken de vader, schoonvader, grootvader van familie van Erkel Otterspeer en familie Hogendijk van Erkel. Hij moest worden geopereerd in de achterliggende week en mocht vandaag weer thuiskomen. Hij hoort niet bij onze gemeente, maar we willen toch voor hem bidden. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen hier vanmiddag opnieuw samen zijn om uw woord te horen, uw onderwijzing. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En als dat zo is, dan bidden wij ook, heren, dat wij met een geopend en een opmerkzaam hart bij elkaar mogen zijn vanmiddag om te horen wat uw woord zegt over seksualiteit. Wat Paulus daarover schrijft, als we vanmiddag opnieuw nadenken over de praktische Paulus. Heere, geef dat ook dit onderwerp in onze levens mag zijn overeenkomstig uw heilig woord en de heilzame richtlijnen en geboden die u ons hebt bekend gemaakt. En dan bidden wij, Heere, dat onze levens door uw heilige geest zo mogen worden vernieuwd en veranderd, dat het waar is wat Paulus schrijft, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God met uw lichaam en met uw geest, welke van God zijn. Heren, dan vragen wij om een geopend woord. Wij vragen om een rustige, ongestoorde dienst, waar wij onze gedachten kunnen richten, mogen richten op uw woord, waar we niet afgeleid worden of waar de dienst verstoord zou worden, maar dat we dat alle dingen ook daarin mogen medewerken ten goede. We bidden voor uw dienaar, geef hem wat hij nodig heeft om uw woord helder en duidelijk en bijbels uit te leggen, zodat het niet een mensenwoord is dat wij meenemen, maar dat wij uw geopenbaarde woord zullen begrijpen en dat zullen mogen horen. Schenk ons allen, Heere, uw heilige geest, die zo nodig is. We zullen horen, Heere, hoe ook duivelse geesten en helse machten juist op dit terrein bezig zijn om ons af te trekken en ons weg te trekken bij u vandaan, Heere. En daarom bidden wij ootmoedig om de kracht van uw Heilige Geest, dat het een Heilige Geest mag zijn die in onze levens woont en werkt. Dat wij verlost zullen zijn uit de heerschappij en macht van de zonde. En dat wij mogen leven door zijn kracht en door zijn aansturing. Wees ons dan zo nabij en geef ons, Heere, tezamen een goede dienst. We bidden, Heere, ook voor de kerk wereldwijd. We mochten achterliggende week donderdag ook samenkomen en horen over de vervolgingen in Noord-Korea. Wat een ellende, wat een moeite moeten die mensen ondergaan. De christen al daar, omwille van de naam van Christus. We hebben gehoord dat er tienduizenden gevangen zitten en sterven. En hoe moeilijk het is, haast onmogelijk om in contact met hen te zijn. Maar we danken u, Heere, dat het niet ten plaats is, de berg van Jeruzalem of de berg van Samaria, waar wij u moeten aanbidden. Maar dat wij u mogen aanbidden in geest en waarheid, overal ter wereld. En dan bidden wij vanmiddag hier in Nederland voor hen in Noord-Korea en al die andere plaatsen waar vervolging en verdrukking is. Heere, houd daardoor uw kracht, uw volk in stand en geef dat zij mogen leven bij dat evangelie dat in kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die het gelooft. En we bidden, Heere, zoals we dat ook hoorden, dat de grenzen van dat land open mogen gaan, opdat ook het woord van het evangelie dat land zal binnendringen en de mensen en de levens zal veranderen en beïnvloeden. En Heere, bij u is niets onmogelijk. U gaat door met uw werk en dan vragen wij u daar ootmoedig om. We bidden voor ons eigen land en volk. We bidden, Heere, voor de economie van ons land. Bijzonder voor de mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector. Telkens weer zijn er moeilijkheden, zijn er zorgen. Het is niet eenvoudig voor hen. Heere, we dragen ze aan u op. We bidden voor de mensen die werkzaam zijn in de verpleging. Ook hier in de gemeente. De medische zorg. Er kunnen allerlei vragen en moeilijke dilemma's reizen. Heere, geef licht en wijsheid. Geef ook standvastigheid om niet af te wijken van wat uw woord zegt. Wilt u ook dit werk van barmhartigheid zegenen? We danken u, Heere, dat deze erfenis van het christelijke geloof in ons land zo duidelijk gevonden mag worden. En dan danken wij u ook voor de heer Van Erkel die vandaag mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zijn kinderen en kleinkinderen zitten hier in de gemeente. Hij moest plotseling een hartoperatie ondergaan. En Heere, hij wist het, hij is dicht bij de dood geweest. En dan komt die vraag, ben ik bereid om God te ontmoeten? U kent zijn hart en leven, Heere, we dragen hem aan u op. En we bidden dat hij het zal zeggen en zal zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? En dan bidden we, Heere, dat hij niet alleen ziet op de lichamelijke uitredding die u tot nu toe gegeven hebt, maar bovenal dat hij mag zien op de Heere Jezus Christus. En in hem alle rust, vrede, blijdschap en vreugde vinden zal. Heere, we dragen de noden en zorgen van elkaar aan u op. U kent ons veel beter dan wij elkaar kennen. Sommige kruisen van ons zijn bij anderen bekend, anderen zijn onbekend. Maar u kent het, Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En zo dragen we elkaar, zoals we hier vanmiddag bijeen zijn en zoals we wellicht ook meeluisteren, thuis of waar dan ook, aan u de Heere op. Wees ons dan nabij, Heere. Geef wat wij niet hebben verdiend, maar wat wij niet kunnen missen, uw onverdiende goedheid, uw genade in de Heere Jezus Christus, waarvan wij mogen weten dat er bij u een volheid is, geopenbaard in de Zoon van uw liefde. Zie ons dan aan, ook vanmiddag, in hem alleen, uit genade. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en we lezen in de brief van Paulus, de eerste brief van Paulus aan Korinthe. We beginnen te lezen bij hoofdstuk 6, vers 15. En we lezen dan door tot en met hoofdstuk 7, vers 16. En Korinthe 6, te beginnen bij vers 15, en dan lees ik door tot hoofdstuk 7, vers 16. Het woord van God spreekt als volgt. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Hoe zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt God, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij niet van uzelf bent, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen en desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook, de man heeft niet de macht over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u elkaar niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen, moogt afzonderen. Er komt wederom bijeen, opdat de Satan u niet zou verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch, dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben, maar een ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de ander alzo. Maar ik zeg aan de ongetrouwden en aan de weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Maar aan de getrouwden gebied niet ik, maar de Heere. Dat wil zeggen, hij beroept zich nu op een uitspraak van de Heere Jezus zelf, Matthäus 19, dat de vrouw van de man niet scheide, en indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar aan de anderen zeg ik, niet de Heere, dat wil niet zeggen dat het niet Gods woord is, maar hij openbaart het nu, en hij beroept zich niet op een woord van de Heere Jezus. Indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet zou verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat ze hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken. Tot zover. De tekst voor de prediking is 1 Korinthe 7, het tweede vers. 1 Korinthe 7, vers 2. Maar om der hoererijen wil zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben, en een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Wij schrijven boven de preek, de praktische Paulus. Het is de vierde keer dat wij bij een praktisch gedeelte van Paulus stilstaan. We schrijven boven de preek seksualiteit. Daarover gaat dit gedeelte. Laat ik meteen, voor ik mijn punten noem, laat ik meteen zeggen dat ik onmogelijk alle dingen die Paulus in deze versen van hoofdstuk 7 noemt, kan bespreken. Het valt niet te doen om alle dingen uitvoerig te noemen. Misschien dat we op de Bijbelstudiekring van komende woensdag daar wat meer tijd voor hebben om dingen aan te dragen die u graag besproken zou willen zien. Ik zal mij voornamelijk richten op vers 2 tot en met 9. Vers 10 tot en met 16 en de versen daarvoor uit hoofdstuk 6 neem ik erbij om de grote lijn duidelijk te maken. Maar ik zal dus nu over echtscheiding, waar die versen over gaan, verder zal ik eigenlijk niets zeggen. Ik zeg het bij voorbaat, zodat we dat weten. En ook over het overige, ik zal voornamelijk proberen uit te leggen wat is de gedachtegang van Paulus. Wat is zijn argumentatie, wat zegt dit gedeelte. En ik voel en ik begrijp dat er allerlei pastorale vragen kunnen zijn, maar hopelijk dat u begrijpt dat ik die niet allemaal kan bespreken. Dus de hoofdlijn waar we ons bij bezighouden zijn de versen 2 tot en met 9. En vers 2 is dan de kerntekst. Vier gedachten zijn er waar ik bij stil wil staan. Vier gedachten. Ten eerste, seksualiteit is belangrijk. Ten tweede, seksualiteit is goed. Ten derde, seksualiteit is kwetsbaar. En ten vierde, als het gaat over het huwelijk, seksualiteit is geboden. Dus vier gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, seksualiteit is belangrijk. Er waren mensen in Korinthe die dachten dat het eigenlijk maar een onbelangrijke zaak was. Nee, zegt Paulus, het is belangrijk. Ten tweede, seksualiteit is goed, waardevol, een gave van God. In de derde plaats, seksualiteit is kwetsbaar. Want het is juist een punt waar de duivel zijn invloed en zijn macht probeert uit te oefenen, kwetsbaar. En ten vierde, seksualiteit is geboden binnen het huwelijk dan wel te verstaan. Dus dat zijn de vier gedachten waar we bij stil willen staan. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit de berijming van de 10 geboden. We zingen vers 1, 7 en 9, mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven waar hij deze woorden horen deed. Gij zult niet doodslaan nog u wreken, breek nooit de echt. En wat er volgt, vers 1, 7 en 9, de berijming van de 10 geboden. Gemeente, deze brief van Paulus is geschreven aan de gemeente in Korinthe. En Korinthe zouden we kunnen noemen het Amsterdam van de oudheid. Korinthe was een stad waar alles kon en alles mocht. Korinthe was de stad waar ook alles gebeurde. Het was een stad vol ontucht, bandeloosheid, prostitutie, zinnelijkheid. Alles kon, alles mocht. Maar in deze stad, precies in deze stad, heeft het evangelie geklonken en mensen zijn gekomen tot geloof en bekering. Mensen die vroeger ook in die stad leefden en daaraan hebben meegedaan. Dat waren niet de brave mensen van de stad die daar altijd al een beetje naar gekeken hebben van het is toch wat. Nee, Paulus die zegt dat zelf in hoofdstuk 6, vers 10 en 11. Zo waren jullie vroeger ook hoereerders, overspelers, ontuchtige homoseksuelen. Dat waren jullie. Jullie deden mee, jullie leven er middenin. Maar, zegt hij, jullie zijn afgewassen. Jullie zijn gereinigd. Jullie zijn gerechtvaardigd. Nou, deze mensen die kenden dus de macht, de kracht, de verkeerde invulling van seksualiteit door en door. En nu hebben zij een brief geschreven aan Paulus. Er zijn daar allerlei dingen gaande in de gemeente van Korinthe en de mensen hebben besloten, laten wij de dingen op een rijtje zetten. Wij schrijven een brief aan Paulus en wij vragen of die antwoord geeft. En de eerste vraag die zij stelden in hun brief, we hebben die brief helaas niet meer, maar uit deze brief van Paulus kunnen we wel opmaken wat de vragen waren. De eerste vraag die zij aan Paulus stelden ging over seksualiteit. Zo begint dit hoofdstuk, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. De aanleiding voor Paulus' brief aan de Korinthe was een brief van de Korintiërs. Alleen, Paulus is niet meteen begonnen met hun brief. 6 hoofdstukken zijn ervoor afgegaan, want hij had nog meer gehoord van degenen die van het huisgezin van Chloe zijn. Daar heb ik hier eerder bij stilgestaan in Korinthe 4, verdeeldheid enzovoort. Maar hij heeft ook in hoofdstuk 6 als het ware al een paar dingen besproken en dan vanuit hoofdstuk 6 komt hij nu op de inhoud van een brief. Aangaande de dingen die gij mij geschreven hebt. En dan moeten we meteen dat eerste vers van hoofdstuk 7 goed lezen. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, dubbele punt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Allereerst dit, met een vrouw aan te raken bedoelt Paulus niet dat je een vrouw geen hand mag geven of zo. Het is een aanduiding die betekent dat je geen seksuele omgang met een vrouw mag hebben. En de vraag is nu, wie zegt dit? Sommige verklaarders zeggen, nou dit is eigenlijk het antwoord van Paulus dat hij geeft op hun vraag. Paulus zegt het is goed geen vrouw aan te raken. Maar ik denk dat dat niet juist is. Ik kan dat nu niet allemaal uitwerken, maar het is vanuit het geheel van dit gedeelte veel waarschijnlijker dat Paulus met die paar woorden een zin aanhaalt uit die brief. Dus aangaande nu de dingen waarvan gij geschreven hebt, namelijk dit hebben jullie geschreven, het is goed geen vrouw aan te raken. Dus de tweede helft van vers 1 geeft niet weer wat Paulus vindt, maar wat de mensen in Korinthe dachten. En we kunnen ons dat wel voorstellen, gemeente, die mensen hebben gezeten in die zuigkracht en in de vunzigheid. En die denken, het is maar beter om radicaal afstand te nemen van alles wat met seks te maken heeft. En Paulus vind je dat ook niet, het is maar beter geen vrouw aan te raken, om daar afstand van te nemen. Ja, ze waren zelf hoereerders, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, zo waren zij geweest. En ze denken misschien wel, nou, ja, Paulus die zal daar wel mee instemmen, want die is zelf ook ongetrouwd en die zal daar ook niet zo belangrijk vinden, die seksualiteit. Dus dat is eigenlijk een gedachte die uit dit vers spreekt. Seksualiteit is onbelangrijk. Tenminste, ja, het is wel belangrijk, maar voor een echt geestelijk mens is seksualiteit onbelangrijk. Dat hoort bij het vlees, dat hoort bij de oude mens. Maar als je echt geestelijk bent, dan laat je dat wel allemaal achter je. Dat was de gedachte van deze mensen in Korinthe. En we kunnen opnieuw, ik zei het al, hun brief hebben wij niet, maar uit het antwoord van Paulus kunnen wij herleiden hoe zij dat dan in de praktijk gestalte dachten te geven. Ze maakten onderscheid tussen drie groepen mensen. Allereerst heb je ongetrouwde mensen. En binnen de getrouwde mensen heb je weer twee groepen. Je hebt dus ongetrouwde mensen. Je hebt mensen die getrouwd zijn met een ongelovig iemand. En je hebt tenslotte getrouwde mensen die getrouwd zijn met een medechristen. Waar en man en vrouw tot bekering zijn gekomen. Dus drie soorten mensen. En zij dachten, het is misschien het beste om dan maar daar als volgt mee om te gaan. Als je ongetrouwd bent, dan moet je vooral niet trouwen. En als je getrouwd bent met een ongelovig iemand, een man of een vrouw die niks van het christelijk geloof wil weten, dan moet je maar scheiden, moet je maar uit elkaar gaan. En als je getrouwd bent met een gelovige man of vrouw, ja, dan ga je niet scheiden. Maar, nou, dachten die mensen, dan moet je maar leven zonder seksuele gemeenschap. Je bent wel getrouwd, je blijft getrouwd, maar verder niets. Dat was eigenlijk de gedachte die deze mensen naar voren brachten. Er zat echter een keerzijde aan gemeente, aan deze mening die deze mensen naar voren brengen en die Paulus nadrukkelijk afwijst. En dat is deze gedachte. Die mensen zeiden, ja, seksualiteit is onbelangrijk. Dat heeft weinig te maken met geestelijke dingen. En sommige mensen zeiden dus, ja, dan moet je je maar overal van onthouden. Maar andere mensen zeiden, ja, maar dan kun je ook best naar de hoeren gaan. Het is toch maar iets van het lichaam en van het vlees. Dat staat gewoon helemaal los van het geestelijke. En daarom dat Paulus die vraag inleidt met hoofdstuk 6 over hoererij. Er waren mensen en die gingen inderdaad op bezoek bij een prostituee. En die zeiden, ja, maar dat staat gewoon toch helemaal los van het geestelijke. Mijn geestelijke, ja, dat gaat over God en mijn lichamelijke, dat is gewoon heel iets anders. Dat is onbelangrijk. Ziet u, gemeente, dat twee keerzijden zijn van hetzelfde. Geen juist zicht op het belangrijke van seksualiteit. En Paulus die wil dat absoluut afwijzen. Seksualiteit is niet iets ongeestelijks, iets wat buiten het geestelijke valt, maar het is een belangrijke zaak, het is een geestelijke zaak. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, die gedachte dat eigenlijk weinig te maken heeft met het geestelijke, met het godsdienstige, dat treffen wij nu nog steeds wel aan. En ik moet ook zeggen, dat heeft ook wel te maken met de uitleg van vers 1. Er zijn heel veel, ook onder ons gerespecteerde bijbelverklarers, die zeggen, ja, vers 1 geeft de mening van Paulus weer. Het is goed geen vrouw aan te raken. Dus Paulus zegt eigenlijk ook, ja, nou ja, goed, hè, seksualiteit is eigenlijk, nou, vooruit dan, als het moet dan. Nee, zo is dat niet. Als we die kant opgaan, dan ontstaan er ontsporingen. En dan is het eigenlijk niet goed om in de prediking of in catechisatie of in waar dan ook aandacht te besteden aan seksualiteit. Daar bemoeien we ons in de kerk maar niet mee. Nou, gemeente, we zien in de Romeinse kerk hoe fout het dan gaat. In de Romeinse kerk zien we zo sterk die gedachte, seksualiteit is eigenlijk verkeerd en ongeestelijk. Dus echt geestelijke mensen die priester worden, ja, die trouwen niet. En mensen die wel trouwen, nou ja, dan maken we er maar een sacrament van. Dan kunnen we het huwelijk nog een beetje opvijzelen. Nee, dat is niet de Bijbelse gedachte. Het is niet een onbelangrijke, een ongeestelijke zaak. Maar seksualiteit is belangrijk, is geestelijk. Onze eerste gedachte. Seksualiteit is belangrijk. We gaan naar de tweede gedachte. Seksualiteit is ook goed. Waardevol. Kijk, het kan zo zijn dat iets belangrijk is en toch niet goed. In het algemeen, de zonde is een belangrijk iets. Daar gaat de prediking vaak over, maar het is niet goed. Paulus zegt, seksualiteit is belangrijk, maar hij gaat nog een stap verder en zegt, het is goed. Het is waardevol. Hij heeft een positieve houding ten opzichte van seksualiteit. Al is hij zelf niet getrouwd. En hoe weten we dat wel, gemeente? Hij is allereerst, Paulus is een Jood. Hij kent het Oude Testament. Hij heeft het Oude Testament niet afgeschaft. En de Bijbel zegt in Genesis, het is niet goed dat de mens alleen zou zijn. Als God dat heeft gezegd, Genesis 2, dan gaat Paulus niet zeggen, het is wel goed dat de mens alleen zou zijn. Nee, hij staat als het ware in die bedding van het Oude Testament. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En als we kijken naar Efeze 5, dan, waar Paulus ook over het huwelijk spreekt, dan zien we dat hij uitermate positief over het huwelijk en over seksualiteit spreekt. Hij zegt daar, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij en die twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus de seksuele eenheid en gemeenschap van man en vrouw, daar ziet hij een aanduiding voor de eenheid van Christus en de gemeente. Nou gemeente, als dat iets negatiefs was, had Paulus nooit deze beeldspraak gebruikt om de intieme eenheid van Christus met de gemeente aan te duiden. Seksualiteit in zichzelf is waardevol. Wat mij opgevallen is in de voorbereiding, is dat Paulus in dit gedeelte niet over voortplanting heeft. Van ja, dit is nu eenmaal nodig om kinderen te krijgen. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over seksuele beleving op zichzelf. Dat is goed. Dat is waardevol. Ik kom daar straks nog wel in de vierde gedachte ook op terug. En daarom dat antwoord dat de mensen in Korinthe in een brief hebben aangedragen en gesuggereerd. Paulus, het is goed als een man geen vrouw aanraakt. Dat wijst hij radicaal en indringend af. Nee, zo niet. En in deze versen ontwikkelt Paulus een ander antwoord. Wij kunnen het antwoord van Paulus als volgt samenvatten. Blijf in de situatie waarin je bent. Dat is zijn antwoord. Blijf in de situatie waarin je bent. En als we dan weer denken aan die drie groepen mensen, dan zegt hij dus, ik volg maar de indeling die hij in dit hoofdstuk geeft. Hij spreekt in vers 2 tot en met 6 over mensen die getrouwd zijn met de medechristen, maar en man en vrouw gelovigen zijn. Blijf in het huwelijk en heb seksuele omgang met elkaar. Dat is zijn antwoord. Er is wel een uitzondering mogelijk, dat zullen we in alle drie de gevallen zien. Paulus zegt, blijf in de situatie waar je bent, maar er zijn uitzonderingsmogelijkheden. En de eventuele uitzondering is dat je elkaar, dat je je onthoudt van seksuele gemeenschap voor enige tijd, om je te richten op gebed en op vasten. Dat is dus zijn eerste antwoord, wat hij zegt tegen mensen die getrouwd zijn met de medechristen. Blijf in je huwelijk en heb seksuele gemeenschap. En vervolgens spreekt hij in vers 8 en 9 tot mensen die ongetrouwd zijn. En tot de weduwen en weduwnaren. En ook tegen hen zegt hij, blijf in die situatie waarin je bent. Maar, opnieuw met een uitzondering, vers 9, indien zij zich niet kunnen onthouden, laten ze dan trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. En daarna komt hij bij de derde groep, mensen die getrouwd zijn met een ongelovige, de man, de vrouw is christen geworden, maar de andere, de echtgenoot of echtgenote niet. Wat moet je dan doen? Moet je dan maar scheiden? Nee, blijf in je huwelijk. Tenzij, en dat is dan de uitzondering, tenzij die ander, die ongelovige zegt, ik ga weg, ik wil van je scheiden. Dan mag je scheiden. Dus dat is het basisantwoord dat Paulus geeft. Blijf in de situatie waarin je bent, met eventueel de mogelijkheid van een uitzondering. En daarmee wijst hij dus die gedachte van van de mensen zelf dat zij hadden aangedragen radicaal af. Misschien dat iemand zegt, ja maar, ik zit toch wel met vers 7. Vers 7 lijkt toch wel een andere kant op te gaan. Zegt Paulus daar eigenlijk toch niet, het is maar beter om je overal van te onthouden. Wat zegt hij in vers 7? Ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gaven van God, de een wel al dus, maar de ander al zo. En wij weten, Paulus was ongetrouwd. Zegt hij dus eigenlijk niet, ja, ik zou eigenlijk willen dat alle mensen ongetrouwd waren. Je kunt je toch maar beter van seksualiteit onthouden. Nee, gemeente, dat zegt hij niet. Als Paulus zegt, ik wilde dat alle mensen waren zoals ik ben. Zoals ik ben betekent niet ongetrouwd. Maar die woorden zoals ik ben betekent vrij van heftige seksuele begeerten. Dat is de toestand waarvan Paulus zou verlangen dat iedereen dat had. Vrij van heftige seksuele begeerten. En dat wenst hij iedereen toe. Ik zou willen dat iedereen zo was. Wij moeten vers 7 dus niet lezen als een gedachte dat Paulus eigenlijk een wereldvreemde man was, die misschien wel een vrouwenhater en die niets van seksualiteit moest hebben en nou ja, dan toestond voor mensen die zulke heftige gevoelens hadden en feitelijk nog zo zondig leefden. Nou ja, dan moet het maar. Nee. Nee. Zeker als we de tweede helft van vers 7 erbij lezen, gemeente, dan wordt dat heel duidelijk. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. En ieder heeft zijn eigen gave. Dat woordje gave wat hier staat is in het Grieks charisma. En in hoofdstuk 10, 11 en 12 van deze brief wordt dat woordje vertaald met geestesgave. De gaven van de Heilige Geest. Profetie, tongentaal, genezing, die komen dan in die hoofdstukken aan de orde. Dat zijn bijzondere gaven die de Heilige Geest aan mensen geeft. En daar kunnen we in ieder geval dit van zeggen, gemeente, dat je geen minder of slechtere christen bent als je dat niet hebt. Ik heb echt niet de gaven van profetie of tongentaal of van genezing. Maar ik hoef mij daar niet minder waardig of slechter of zondiger om te vinden. Dat zijn bijzondere gaven die God aan mensen kan geven, maar die mensen niet tot hogere of betere christenen maakt. En Paulus zegt nu, ik heb de geestesgave gekregen, de gave, dat ik vrij ben van heftige seksuele gevoelens en verlangens. Maar mensen die gave niet hebben, zijn niet slechter of zondiger of verkeerd. En bovendien, gemeente, hij zegt erachteraan, de een, maar een iegelijk heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Hij zegt dus, de een heeft de geestesgaven gekregen, zoals Paulus, om vrij te zijn van die gevoelens en ongetrouwd te blijven. En de ander heeft de geestesgaven gekregen van het huwelijk. Dus ook mensen die getrouwd zijn, die hebben een gave van God ontvangen. Een geestesgave. Seksualiteit als charisma, als geestesgave. Nou, gemeente, positiever kun je eigenlijk niet over seksualiteit spreken. Dus juist dit vers 7 laat zien hoezeer Paulus afstand neemt van die gedachte dat seksualiteit zondig, verkeerd of in ieder geval gevaarlijk is. Dus dat is onze tweede gedachte. Het is goed, het is waardevol. En zo komen we bij onze derde gedachte. Seksualiteit is kwetsbaar. Kwetsbaar. Paulus spreekt positief, goed over seksualiteit, lovend, maar ook realistisch. Hij hoeft er maar om zich heen te kijken om te beseffen, gemeente, dat seksualiteit ook een negatieve kracht kan worden. Daar zwijgt hij bepaald niet over. En eigenlijk kunnen we dat ook wel begrijpen, gemeente. Juist als het zo'n goede, zo'n belangrijke zaak is, die God geeft, Juist dan zal de duivel proberen om dat geschenk van God in zijn greep te krijgen en het tot een, als het ware, om te keren en van een zegen te maken tot een vloek. Juist seksualiteit is het doelwit van de duivel. Van duivelse invloed om een positieve gave van God om te keren is een tegendeel. En dat stempelt toch ook zeker wel deze gedeelten in het betoog van Paulus. Lees er maar mee. Hoofdstuk 6, vers 15. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Je lichaam is, zegt hij verderop, een tempel van de Heilige Geest. Moet je dan de tempel van de Heilige Geest overgeven, uitleveren aan een hoer? In 7, hoofdstuk 7, vers 2 zegt hij, maar om der hoererijen wil, zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Dat is wel heel nuchter en is ook wel heel, heel realistisch. Het gevaar van hoererij en overspel ligt op de loer. De duivel is bezig om de goede gaven van God om te keren. En hij zegt het echt met zoveel woorden, ook in het slot van vers 5. Komt wederom bijeen, en dat duidt dus op seksuele gemeenschap binnen het huwelijk, opdat u de Satan niet zou verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. En vers 9, nog een keer. Het is beter te trouwen dan te branden. Te branden van wellust, van begeerte, van verlangen. Om verteerd te worden. En zo, gemeente, heeft Paulus wel degelijk oog voor de kwetsbaarheid van seksualiteit. Juist omdat de duivel daar werkzaam is. En gemeente, als we om ons heen kijken, dan zien we dat ook, hè. We leven in een land waar alles kan en alles mag. Maar om eerlijk te zijn, als je het ziet en beseft, dan zijn er in ons land honderdduizenden mensen. Er zijn schattingen van wel 1 miljoen mensen in ons land die seksverslaafd zijn. Die niet zonder porno kunnen. Die prostituees bezoeken. Waar de huwelijken kapot gaan. Door overspel, door ontucht. En de wereld om ons heen die zegt, ja, maar je moet toch doen wat je wilt. Dat is vrijheid. Nee, gemeente, dat is geen vrijheid. Dat is gebondenheid in duivelse krachten en duivelse machten. Hoeveel leed en hoeveel verdriet is er hier niet uit voortgekomen. Hoeveel mensen zitten er ook in ons midden. Vast in die zuigkracht, in die negatieve invloed die de duivel uitoefent door middel van seksualiteit. Dat je helemaal vastgezogen bent. En gemeente, we denken dan ook aan die mensen die slachtoffer daarvan zijn geworden. Slachtoffer van misbruik, van incest. Slachtoffer van overspel en bedrog. Als je man of als je vrouw vreemd gaat. Als je huwelijk kapot gaat. Dan ben je ook slachtoffer, niet in directe zin, maar toch wel heel in nabije zin geworden van die duivelse invloed die zo'n macht uitoefent. Want seksualiteit is kwetsbaar. En gemeente, het is waar. We gaan niet op grond hiervan zeggen dat seksualiteit zondig is, want dat is niet goed. Maar het is wel kwetsbaar. En als we eerlijk en realistisch zijn, dan zeggen we met Paulus, maar om der hoererijen wil is het goed dat er iedere man zijn vrouw heeft en iedere vrouw haar man. Het huwelijk, het formulier zegt het ook, is niet alleen voor liefde, geluk en blijdschap om samen alles te delen, maar ook heel nuchter, gemeente, omwille van de hoererij, om dat te voorkomen. En dan mogen we ook wel denken aan die mensen die verwoestende kracht kennen. En voor hen bidden en om hen heen staan. Maar hoe ga je daar nu mee om, gemeente? Hoe ga je daar nu mee om? Als het zo kwetsbaar en zo teer is. Het gevaar is groot dat wij in hetzelfde patroon vervallen als de mensen in Korinthe. Of dat wij ons te makkelijk overgeven, inderdaad, aan seksuele zonde. Aan hoererij of pornografie of de computer met al zijn vele mogelijkheden. Of dat wij het maar vermijden, zoals zij hebben voorgesteld. Het is misschien beter dat een man een vrouw niet aanraakt. Gewoon helemaal zonder, zoals de engelen in de hemel, zeg maar, zonder seksualiteit. Nee, zegt Paulus, zo niet. Dat is niet zijn antwoord. Dat zijn eigenlijk twee uitingen van seksualiteit als iets negatiefs. En dat wil de Bijbel niet. Maar Paulus zegt, gemeente, en ik zei het al, die hele vraag over echtscheiding moet ik nu laten liggen. Maar hij spreekt dan die twee groepen aan, ongetrouwd en getrouwd. Als je ongetrouwd bent en je kunt je niet onthouden, zegt hij in vers 9, dan moet je trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Als je van jezelf weet dat die verlangens te zijn in heftige mate misschien, dan moet je trouwen. Dat is zijn antwoord. Hij zegt dus niet, je moet dat vermijden. Nee, maar als het ware het positieve gebruik van seksualiteit moet ook voor die mensen openstaan binnen een huwelijk. En dan mogen ook zij de kracht van seksualiteit op een goede, op een wettige manier ondervinden. En mensen die getrouwd zijn, moeten zich die dan maar onthouden, zoals de Corinthiërs voorstelde. Nee, zegt hij, die moeten, ik kom er straks nog wel even op terug, maar die moeten samen seksuele gemeenschap hebben. Dat zegt hij in vers 2, vers 3, vers 4, vers 5, onttrekt u elkaar niet. Binnen het huwelijk is dat de plicht om gemeenschap te hebben. Ik kom er straks op terug. We zien nu, gemeente, dat Paulus aan seksualiteit dus een positieve kracht geeft. Hoe bestrijden wij, laat ik dat maar zo naar onszelf trekken, die zuigkracht van het negatieve, gemeente? Hoe ontkomen wij daaraan, aan de verleidingen? Door maar voor seksualiteit weg te lopen? Nee, zegt Paulus, door het op wettige manier toe te laten en te praktiseren. Dat is zijn antwoord op het misbruik. Het antwoord op het misbruik is het wettige gebruik. Het leven in seksuele eenheid. Maar binnen het huwelijk. Binnen het huwelijk. Mensen die die verlangens hebben en ongetrouwd zijn, laten zij trouwen. Mensen die getrouwd zijn, laten zij gemeenschap hebben. En zo zegt Paulus eigenlijk, zo kan iedereen, dat was ook zijn wens, kan iedereen zijn zoals Paulus is. Namelijk vrij van heftige seksuele verlangens. Laat ik even een paar lijnen trekken, gemeente, ook naar de praktijk voor onszelf. Als ik denk aan de jonge lui, als je verkering hebt, misschien is het goed om niet jarenlang verkering te hebben. De Bijbel zegt, als je je niet kunt onthouden, als je die verlangens kent, het is beter te trouwen dan te branden. En ouders, als u kinderen hebt die verkering hebben en u ziet, hè, dat het goed gaat. Het gaat niet over situaties waar u zich grote zorgen maakt of ze wel samen passen. Maar als u zegt, ja, die passen wel bij elkaar. Stimuleer ze daarin, help ze, eventueel ook financieel. Dat ze kunnen gaan trouwen. En laten we niet zeggen van, we moeten een prachtige bruiloft hebben van zoveel duizenden euro's. En we wachten nog maar een jaar langer. Want we weten dat het kwetsbaar is. En dat de duivel bezig is om het te verwoesten. Laat ik ook een lijn trekken naar degenen die getrouwd zijn. Misschien dat er hier ook mensen zijn die daarmee worstelen. Je bent getrouwd, je hebt je eigen man, je eigen vrouw, maar ongemerkt en haast vanzelfsprekend soms kan iemands gedachte gaan naar een andere vrouw of naar een andere man. Misschien dat dat bij mannen sneller meer gebeurt dan bij vrouwen. En dat je die gedachte toelaat om gemeenschap te hebben met die vrouw en die. Nee, zegt Paulus, binnen het huwelijk, om der hoererijen wil, zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw haar eigen man. Het kan helpen om je te realiseren. Nee, ik heb mijn eigen vrouw Ik heb mijn eigen man en die vrouw heeft haar man. En die man heeft zijn vrouw. Zij hebben samen gemeenschap. Ik heb het met mijn vrouw, met mijn man. Dat is wat God wil. En dan mogen wij inderdaad erkennen, gemeente. Je mag, laat ik het maar zo zeggen, je mag intens verlangen naar seks. Dat is niet onbijbels. Maar met je eigen man, met je eigen vrouw. En dat wij zo leren om die kwetsbaarheid ook intiem en teer en bijbels te houden. Want dat zien wij wel in dit gedeelte. Wie, al is het maar in gedachten, hè, al is het maar in gedachten. Als je de weg van overspel opgaat, in je gedachten, in je fantasie, dan ben je zo vatbaar voor duivelse invloeden. Want daar spreekt Paulus over. Opdat de Satan u niet zou verzoeken. Dan geven wij ons over aan zijn satanische macht. En daarom is het zo belangrijk om de Bijbelse lijn te volgen. Om ook inderdaad te zeggen, een iedere man heeft zijn eigen vrouw en elke vrouw heeft haar eigen man. Monogaam, één man, één vrouw. En zo zien we, gemeente, seksualiteit is belangrijk. Seksualiteit is goed. Maar het is ook kwetsbaar omdat de duivel zijn invloed en zijn macht erop probeert uit te oefenen. We gaan naar onze vierde, onze laatste gedachte. Seksualiteit is geboden. Binnen het huwelijk dan. Paulus gaat zo ver dat hij ook iets zegt over de praktijk van de seksualiteit. Hij was zelf ongetrouwd, maar hij spreekt er toch heel openhartig en heel duidelijk over. Hij doet dat in vers 3 tot en met 6. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. En desgelijks ook de vrouw aan de man. Wat betekent dat, gemeente? De schuldige goedwilligheid. Het betekent eenvoudig dit, dat de man, ja, laat ik dat woord maar gebruiken, verplicht is, schuldig is om gemeenschap te hebben met zijn vrouw. En de vrouw is verplicht om gemeenschap te hebben met de man. Je bent dat elkaar verschuldigd. Buiten het huwelijk is seksualiteit, gemeenschap, verboden. Binnen het huwelijk is het geboden. Paulus is daar heel duidelijk en direct over. Schuldige goedwilligheid. En vers 5 zegt hij dan nog een keer. Onttrekt u elkaar niet. Tenzij dan met beide toestemming voor een tijd. En daarvan zegt hij dan in vers 6. Ik zeg dat als een toelating, niet als een bevel. Zelfs als mensen zich willen toewijden aan vasten en bidden, dan betekent dat nog niet dat zij de gemeenschap moeten stopzetten. Nee, dat mag, maar geen bevel. Dus hij benadrukt, gemeente, wie getrouwd is, heeft seksuele gemeenschap. En als mensen zouden zeggen, ik wil wel trouwen, maar ik wil geen gemeenschap, dan zegt Paulus, dan moet je niet trouwen. Dat hoort één op één bij elkaar. Een man mag aan zijn vrouw de gemeenschap niet weigeren. En de vrouw mag aan de man de gemeenschap niet weigeren. Dat hoort wezenlijk bij het huwelijk. Gemeente, waarom maakt Paulus daar een bevel van? Waarom moet dat zo nadrukkelijk? Wel, dat is eigenlijk niet zo moeilijk in het licht van wat we al zagen. Omdat Paulus zegt, seksualiteit is een invalspoort voor de duivel. Stel dat een man en een vrouw beide gelovig zijn, beide christen geworden zijn, en zouden zeggen, laten wij maar stoppen met gemeenschap, want wij willen werkelijk geestelijk leven. Nou, zegt Paulus, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan komt de verzoeking van de duivel. Dan word je daar vatbaar voor. En daarom heb je die wederzijdse verplichting, die schuldige goedwilligheid. Gemeente, is dat ook niet wat we in de praktijk zien? Als er vervlakking optreedt binnen een huwelijk, als er vervreemding optreedt, als man en vrouw niet meer seksueel samenleven, dan gebeurt die toch. Paulus kende zijn tijd, kende de mens. Heel concreet, als een vrouw nooit wil, stelt ze haar man bloot aan de verleiding van overspel en pornografie. En als een man geen belangstelling meer heeft voor zijn vrouw, dan brengt hij haar in het gevaar. Dat zij vatbaar is voor overspel. Misschien in gedachten, misschien in werkelijkheid. En daarom dit gebod, dit bevel. Maar tegelijkertijd, gemeente, in vers 4 zegt Paulus wel dat dat in evenwicht moet zijn. In volstrekte gelijkwaardigheid. Paulus zegt niet, het is het voorrecht van de man en de plicht van de vrouw om gemeenschap te hebben. Nee, hij zegt het is het voorrecht en de plicht voor de man en het is het voorrecht en de plicht van de vrouw. Voor allebei. En hij zegt dat op een prachtige manier in vers 4. De man heeft de macht niet over, de vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook, de man heeft niet de macht over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Man en vrouw geven de macht, de zeggenschap over eigen lichaam aan de ander. En dat betekent, gemeente, dat als het goed is, als wij willen leven volgens wat Paulus hier ons, het woord van God ons doorgeeft, dat de man het lichaam van zijn vrouw kent. In de zin dat de man ook haar cyclus kent, haar eigenschappen, het verleden van de vrouw, misschien gevoeligheden, angsten die er kunnen zijn. Een man kent het lichaam van zijn vrouw en hij houdt daar rekening mee. Hij denkt niet en hij leeft niet vanuit zijn eigen lichaam, maar vanuit het lichaam van zijn vrouw. En die macht krijgt hij, ontvangt hij. En hij heeft de zeggenschap over zijn eigen lichaam als het ware bij zijn vrouw neergelegd. Ziet de gemeente hoe belangrijk dat is? Dat een man niet alleen aan zijn eigen begeerten en lusten denkt, maar dat hij het lichaam van zijn vrouw kent en dat hij de zeggenschap over zijn eigen lichaam aan zijn vrouw gegeven heeft. Ja, dat kan alleen als je elkaar kent, als je elkaar waardeert, liefhebt. Voor elkaar openstaat. Hij luistert niet allereerst naar zijn eigen lichaam, maar naar het lichaam van zijn vrouw. En anderzijds, gemeente, dan heeft de man de macht, de zeggenschap over het lichaam van de vrouw. Het is dus wederzijds, allebei. En dat spreekt dus uit dat de vrouw de macht van haar lichaam aan de man geeft. De zeggenschap van haar lichaam aan haar man geeft. Blijkbaar kan dat dus, dat die vrouw zoveel liefde en vertrouwen heeft in haar man, dat ze haar lichaam, als het ware, de zeggenschap over haar lichaam, aan haar man geeft. En zich zo aan hem overgeeft. Dat er niet de angst is om in zijn macht haar eigen lichaam te geven. En dan, zegt Paulus, dan komt de volle rijkdom die God gelegd heeft in de seksualiteit tot uiting, tot bloei. En dan hebben wij een positief, een machtig middel tegen de verzoekingen van de Satan. Om der hoererijen wil, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw haar eigen man. Gemeente, we gaan afronden. Wij leven in een samenleving die vol is van seksualiteit, die versext is. Alles lijkt wel te moeten draaien om seksualiteit. En ongemerkt gaan we er gemakkelijk in mee. In ons denken, in ons spreken, in ons doen en laten. Maar als wij de Bijbelse maatstaven, voornamelijk hier uit 1 Korinthe, laten zien, dan toont juist dat feit ons, gemeente, wat voor ontzettend grote macht de Satan in Nederland heeft. We zijn een vrij land, maar het is wel duidelijk dat we onder de heerschappij van de vorst der duisternis zijn. Ieder mens wordt geacht zijn eigen begeerten en lusten te volgen en vrij te zijn om dat te doen. Maar de Bijbel zegt, we zijn dan niet vrij, we zijn gebonden, we zijn in vijandschap. En mensen die dat weten, die iets kennen van de zuigkracht van seksverslaving en pornografie, die weten wat voor ontzettend sterke macht dat is. En daarom is het goed, gemeente, om te zien dat de Bijbel ons een goed, positief antwoord geeft. Paulus' woorden hier in 1 Korinthe 7 wijzen ons een betere weg. We hebben het gezien, seksualiteit. wordt gezien als iets wat belangrijk is, wat goed is, wat kwetsbaar is, maar ook binnen natuurlijk wat geboden is. Ik zeg het nog een keer, ik heb het aan het begin gezegd, lang niet alle vragen heb ik kunnen beantwoorden. Misschien dat u allerlei vragen, gedachten hebt. Dat kan, mogelijk dat er op de Bijbelstudie ruimte voor is. Maar dit is in ieder geval duidelijk, gemeente. Paulus wijst ons hier de weg. En als wij zo mogen leven, in geloof en gehoorzaamheid, dan mag gelden wat Paulus zegt in het slot van hoofdstuk 6. Want gij zijt duur gekocht. Gij zijt duur gekocht. We zijn vrijgekocht uit de heerschappij van de duivel. Dat geldt voor een ieder die zich toevertrouwt aan de Heere Jezus. Duur gekocht. En dan, gemeente, mogen wij weten dat er bevrijding is, ook van die macht, ook van die kracht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam, welk van God is. Verheerlijkt God in uw lichaam. Dat kan. Ook in de seksualiteit, binnen het huwelijk. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Amen. Wij gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren. Wij zingen vers 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Verlos ons uit deze boze macht. En wat er volgt, vers 7 en 8, uit de berijming van het gebed des Heren. Laten wij danken en bidden. Heer, wij hebben het mogen zingen. Verlos ons uit des bozen macht. Sterk ons dan en maak ons vrij. En dan komen wij tot u, Heer, om u te danken voor het onderwijs dat wij uit uw woord ontvingen. Uw schepping is goed. U hebt ons goed geschapen. Maar wij belijden u, Heer. Wij zijn gevallen mensen. Wij zijn van onszelf vatbaarder voor de influisteringen van de duivel dan voor de goede raadgevingen van uw Heilige Geest. Maar wij bidden u dat door uw genade wij de duivel zullen weerstaan en zullen luisteren naar wat uw woord ons zegt. Dan bidden wij, Heren, voor diegenen die alleenstaande zijn. Ook in ons midden zijn er heel wat mensen die ongetrouwd zijn. U weet hoe het is, Heren. Ook bij hen kan deze preek en dit gedeelte allerlei vragen oproepen. U kent hun hart en hun leven en misschien ook wel hun eenzame worstelingen. We bidden voor hen. We bidden voor de jongelui die leven in deze duivelse wereld. Waar alles lijkt te moeten draaien om seks. Heere, laat ze zien dat het de duivelse invloed is. Die ook poogt hen in hun greep te krijgen. En verlos hen daarvan, Heere. Maak ze sterk, maak ze vrij. Door uw genade, door de Heer Jezus Christus. Als wij in zijn macht zijn, dan zijn wij bevrijd van de vorst der duisternis. Wij bidden voor diegenen, Heren, die het huwelijk gekend hebben, die de seksuele omgang gekend hebben, maar nu niet meer. De weduwen, de weduwnaren, dat u bij hen zijn, Heren, als voor hen ook allerlei vragen naar boven kunnen komen en ook zij die worsteling kunnen kennen. We bidden ook voor diegenen die gescheiden zijn. Heren, we dragen ze aan u op. Het ging vanmiddag niet over de echtscheiding, maar ze zullen ongetwijfeld ook hun gedachten daar weer over hebben laten gaan en herinneringen zullen zijn teruggekomen. We bidden ze uw genade en uw hulp en kracht toe. Heren, we bidden voor diegenen die verslaafd zijn aan seks. Getrouwd of ongetrouwd, het kan ons allemaal overkomen. Wilt u ze daarvan verlossen en geven, Heren, dat zij ook vanuit het gedeelte van vanmiddag zullen bedenken dat het niet alleen maar een karakterzwakte is, niet alleen maar iets wat de wereld voor onbelangrijk houdt, maar dat het een duivelse kracht is, waarvan Paulus zegt, dwaalt niet. Overspelers, hoereerders, ontuchtigen nog die bij mannen liggen, zullen het koninkrijk van God beërven. We komen er niet mee weg als wij die levensstijl volhouden. Maar Heren, dan mocht Paulus zeggen, dit waart gij sommigen. Zo was het vroeger, maar ge zijt afgewassen. Ge zijt geheiligd, maar ge zijt gerechtvaardigd door de geest van Christus. En door het bloed van Christus. En dan bidden we, Heren, dat die verlossing en bevrijding er ook voor hen mag zijn. We bidden voor degenen die anders geaard zijn. Die weer hun eigen worsteling hebben rondom seksualiteit. Heren, u kent ze en we dragen ze van harte en indringend aan u op. We bidden voor diegenen die getrouwd zijn, Heren. Geef goede, gezonde, bijbelse huwelijken in ons midden. Waar de praktijk van uw woord ook aanwezig mag zijn. We bidden dat er velen mogen zijn die dit mogen kennen. Die onderlinge kwetsbaarheid en openheid en liefde en betrokkenheid. Waar geen plaats is voor vervreemding en voor vervlakking. Waar de duivel geen kans heeft omdat wij ook daarin gehoorzaam willen luisteren naar uw woord. Heren, wat een zegen mag het zijn als er goede huwelijken mogen zijn. Als zo uw genade ook in ons midden mag zijn. En eerder dan weten wij uit de vroege kerk dat juist de huwelijken zo'n zeggingskracht hadden naar een verloren en een gebroken wereld. Dat mensen het zagen bij de christenen is trouw, is is toewijding, is liefde. En dan bidden we dat ook nu de kerk in dit opzicht, in deze gebroken wereld, een stad op een berg en een licht in de duisternis mag zijn. Juist ook, Heere, door onze huwelijkstrouw en verbondenheid. Zo dragen wij elkaar aan u op. We danken u voor uw heilige evangelie, dat ook in hele praktische zin vanmiddag tot ons kwam. Zegen wat van u mocht zijn. Neem genadig het verkeerde en gebrekkige weg. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Als wij het werk weer hebben te doen, als we de wereld weer ingaan. Heere, spaar en draag ons en breng ons volgende week weer samen in uw huis. En geef ook komende woensdag een gezegende Bijbelstudiekring. Hoor ons gebed, zie ons aan. In uw Zoon, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 73, tenslotte. Wij zingen Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Vers 14 uit Psalm 73. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.